Welkom iedereen. Dit is Navajo. Ik ben een professional kickstarter voor ondernemers die krachtig en sociaal zijn en die bekendheid hebben dat zij in staat zijn om ook anderen te helpen die tegen uitdagingen aanlopen in het leven en zichzelf daarbij soms over het hoofd zien en dat zij uit kunnen stappen om nu de kwaliteiten die zij hebben efficiënt te gebruiken voor zichzelf. Laat je inspireren en voel je ook zelf vrij om een onderwerp in te sturen. Op dit moment heb ik een gesprek samen met Toos Koster uit Haarlem. Welkom Toos, je bent van harte welkom.
Dankjewel. Leuk om deze podcast met jou te gaan doen.
Ja, nou, ik vind het ook gewoon hartstikke mooi en fijn om je hier te hebben. Kun je iets vertellen over jezelf, wie je bent en wat je doet?
Ja, zeker. Nou ja, ik ben dus Toos. Ik heb mijn eigen bedrijf. Ik ben videograaf en fotograaf. En dat doe ik al best wel lang, maar sinds anderhalf jaar echt fulltime, alleen voor mezelf. Dus dat was best een spannende stap. Ja, en nou ja, onder andere heb jij me daar natuurlijk een beetje bij geholpen. En dat kwam omdat ik me op een gegeven moment realiseerde van, ja, het ondernemen is niet alleen maar zorgen dat je bedrijf groeit, maar ook zorgen dat je zelf als persoon meegroeit. Want zeker als je zelf het gezicht van je bedrijf bent, ja, dan is denk ik, gaat dat eigenlijk gelijk op je persoonlijke groei, gelijk op met de groei van je bedrijf. En ja, zodoende zijn we eigenlijk in elkaar, met elkaar in aanraking gekomen. Dus ja.
Ja, wat mooi. En wat motiveert jou elke dag opnieuw om voor te gaan? Wat drijft jou?
Je bedoelt om te ondernemen of
Ja,
meer
in
als...
het ondernemen natuurlijk specifiek, maar ook in andere dingen die jou erg, waar je erg gepassioneerd over bent, die je echt aanspreken.
Ja. Nou ja, wat ik wel heel erg leuk vind aan mijn werk en aan het ondernemen überhaupt, is dat ik ontmoet gewoon heel veel verschillende mensen die eigenlijk hun verhaal met me delen, op wat voor manier dan ook. En vaak. Want ik maak veel promotievideo's, video's voor social media. Ik sta ook vaak op evenementen, dus dan maak ik een aftermovie voor nou ja, een jubileumfeest, een retreat of een congres of wat dan ook. Kan eigenlijk van alles zijn. Dus je komt gewoon op heel veel verschillende plekken en ik spreek heel veel verschillende mensen. En wat ik super leuk vind aan het ondernemen en ook vooral aan andere ondernemers is. Dat heel vaak hebben die een bepaalde passie of een bepaalde, ja, op een bepaald moment besloten, ik ga dit nu doen voor mezelf. Ik ga mijn eigen bedrijf opstarten en ik ga het, ja, mijn werkleven zo inrichten zoals ik zelf denk dat het beste werkt. En ik vind dat altijd wel een heel interessant verhaal, vaak ook om vast te leggen. Dus ja, ik zoek ook altijd als videograaf naar wat echt is, zeg maar, naar een echt verhaal en naar echte. Ja, het moet ook echt voelen en echt overkomen. Dus dat is wat ik heel leuk vind in mijn werk. En ja, die verhalen vastleggen en dingen op een bepaalde manier belichten. Ja, dat is wel echt iets waar ik zelf heel erg een passie voor heb. Ja.
En wat heeft je gevormd tot wie je nu bent?
Oeh, dat is een open vraag. Ja, van alles denk ik. Dus ik denk dat die creativiteit zat er natuurlijk altijd wel een beetje in. Ik denk dat ik ook wel een beetje eigenwijs ben vaak. Dus dan
Ja.
daar komt misschien ook wel dat willen ondernemen vandaan. Omdat ik dingen gewoon op mijn eigen manier wilde doen. En het lastiger vind als het al helemaal voor bedacht is en er maar één pad is om te lopen en ik niet zelf mag uitvogelen hoe ik iets ga doen of kan aanpakken of wat het beste werkt. En ik ben ook wel iemand die gewoon eerst iets doet en dan ondervindt of het werkt of niet. En als het niet werkt, dan heb je even weer een soort van downfall. En dan ga ik maar weer kijken wat er dan wel werkt. Maar er moet wel ruimte voor zijn. Dus ja.
En kun je ook iets vertellen wat je doet als videograaf? Weet je, wat doe je precies? Want natuurlijk, sommige mensen die snappen, hebben wel een bepaald beeld erbij, maar je hebt verschillende soorten videografen. En wat doe jij precies? Waarin onderscheid jij jezelf daarin en wat doe jij daarin precies?
Ja, nou ja, ik denk wat mij heel erg onderscheidt en wat ik ook heel belangrijk vind, is er staat iemand voor je camera met een bepaald verhaal. Of het nou gaat om een alsof je een bedrijfsvideo maakt, of een documentaire maakt, of een event vastlegt. Achter een event wordt ook georganiseerd om iets mee te geven aan het publiek. Dus er is altijd een bepaald verhaal. En dat verhaal vind ik altijd heel interessant. En ik probeer daar ook met mijn klanten echt. We gaan er dan echt voor zitten. En ik ga in eerste instantie gewoon heel veel vragen van ja, wat drijf je om te doen wat je doet? En hoe ben je daarbij gekomen? Wat vind je belangrijk in je werk? En op die manier kom je eigenlijk op unieke onderdelen of factoren binnen iemands verhaal. Waar je anders misschien niet zo snel komt. En om dat vast te leggen, dat maakt dingen, vind ik, authentiek en uniek. En ja, dan laat je iemand zien zoals die persoon echt is. En ook zoals een bedrijf bijvoorbeeld echt is. En wat voor een bedrijf belangrijk is. Uiteindelijk bestaan bedrijven natuurlijk uit mensen en uit personen.
Ja.
Dus ja, dat is wel, denk ik, altijd waar ik heel erg naar op zoek ben. Naast dat het natuurlijk heel belangrijk is dat je gewoon mooie beelden maakt. En dat het beeld, zeg maar, dat is dan waar ik weer goed in ben, is dat verhaal omzetten naar beeld. En dat niet alleen inhoudelijk qua tekst het past, maar ook dat het beeld ondersteunt wat er verteld wordt. Dat het gewoon ja, echt gaat om dat verhaal. En ja, ik denk dat dat wel, dat wat ik heel leuk vind en waar ik me denk dus ook wel in onderscheid.
Je hebt het nu al gehad over ja, het verhaal van wat je doet, ook met de mensen met wie je werkt. Maar wat is jouw verhaal nu eigenlijk specifiek in dit alles, als je daarnaar kijkt? Dus jouw eigen verhaal.
Ja, ik denk. Dat was een lastige vraag.
Dan neem je tijd.
Nou ja, goed. Ik denk dat ik met het ondernemen ben begonnen omdat ik ook wel gewoon inderdaad de zorg merkte van, oh ja, ik vind het eigenlijk heel leuk om gewoon mijn eigen weg te volgen en zelf uit te vogelen hoe ik dingen ga doen. Dus dat is een stukje eigenwijsheid, wat soms positief en soms negatief is. Het is soms ook lastig om alles zelf te willen uitvogelen.
Ja.
En niet te kunnen, of tenminste, niet dat dat helemaal niet kan, maar je hebt minder makkelijk contact met bijvoorbeeld een collega om even te overleggen over iets. Of als ondernemer ben je natuurlijk ook alles zelf aan het doen. Dus ook de dingen die je niet. Weet ik veel, je administratie en nieuwe klanten vinden, je eigen marketing, je eigen sales. Ja, je bent gewoon alles. Op elk gebied moet je een beetje expert worden, zeg maar. En dat is best wel een uitdaging, natuurlijk.
Ja.
Het vraagt ook veel van je. Ja, je vermogen eigenlijk om in een oncomfortabele situatie, waarin je iets niet begrijpt of niet weet of ergens niet uitkomt, toch je hoofd koel te houden en dan ja, weer rustig naar een andere oplossing te gaan zoeken. En soms is dat best wel een uitdaging. Dus
Ja.
dat is ook wel iets waar ik tegenaan liep voordat wij natuurlijk aan de slag gingen met die sessie.
Klopt. En wat maakte voor jou dat je contact toen ook met mij opnam om ja, hiermee aan de slag te gaan, uiteindelijk?
Ja. Nou, het is wel grappig, want eerst was ik eigenlijk wat meer op zoek naar, of tenminste dacht ik dat ik wat meer op zoek was naar een business coach. Omdat ik iets meer wilde, ja, het gevoel dat mijn dat alles wat chaotisch liep en dat ik van alles een beetje aan het doen was, maar er niet echt een duidelijke structuur was. Maar daarnaast was ik ook heel erg, nou, merkte ik ook wel dat ik soms wel lastig vond om weer uit te schakelen of zo aan het einde van de dag. Ik bedoel, dan klap je je laptop dicht en dan blijft het nog steeds allemaal een beetje in je hoofd malen. Of dan was ik iets leuks aan het doen met vrienden of zo. En dan zat ik nog ergens in mijn achterhoofd en meestal van, oh ja, maar ik moet die nog bellen en ik zou mijn website nog afmaken en ik wilde dat
Ja.
nog doen. En dus het liep allemaal een beetje in elkaar over en ja, het voelde een beetje als een soort van golf van dingen die over me heen kwam in plaats van dat ik daar echt controle over had. En ik ben altijd wel heel erg geïnteresseerd geweest in mindset en dus ik luisterde bijvoorbeeld ook best wel veel podcast over andere ondernemers die in diezelfde situatie
Mooi,
hadden
interessant.
gezeten. Ja, en die daarna er ook uit zijn gekomen. En die daarna juist hele toffe dingen hebben gedaan en echt grote bedrijven hebben opgezet. En ja, wat eigenlijk altijd wel weer terug bleef komen, is een soort van dat er een moment was waarop ze dachten: oké, ik moet gewoon, ik heb hier hulp bij nodig. Ik moet iemand inschakelen die me kan helpen, op wat voor manier dan ook. En toen dacht ik wel: oh ja, misschien gaat het in eerste, zeg maar, ik zocht natuurlijk eerst naar een business coach, maar uiteindelijk gaat het ook gewoon hoe je zelf als mens, hoe sterk je staat, zeg maar. En die persoonlijke ontwikkeling is misschien wel nog veel belangrijker. Of komt misschien eerder dan het structureren van je bedrijf. Want ja, als je zelf niet sterk staat, is het ook heel lastig om je bedrijf te ordenen, zeg maar.
Ja.
Dus, en toen hebben wij elkaar volgens mij een keer bij een netwerkmeeting gesproken. En toen dacht ik, nou, misschien is dit wel een interessant.
Ja. Wat je net zei, dat je merkte van je dat je ergens uit moest komen. Ik vond het heel mooi dat je dat net benoemde. Wat was het op dat moment voor jou het moment van, ja, nu moet er echt iets veranderen? Kan je dat eens beschrijven?
Nou, ik denk niet dat het een moment was van de een op de andere dag. Maar meer iets wat op een gegeven moment gewoon steeds meer langzamerhand soort van ging dagen. Dus ja, eigenlijk zoals ik al zei, omdat ik ook steeds meer bijvoorbeeld podcasts ging luisteren van andere ondernemers. Of boeken ging lezen over. Nou ja, iedereen kent die bekende boeken wel, denk ik, van die Michael Pilacic en ik veel wat. Dus niet zeg maar de een had ik wat meer mee dan met het andere boek. Maar wat ervan overbleef, is wel dat ik steeds meer dacht: oh ja, je moet ook zelf. Het begint bij jou als persoon als je een bedrijf aan het bouwen bent.
Ja.
Ja, soms accepteren dat je niet alles alleen kan.
Ja.
En sneller ook sneller groeit en sneller op de plek komt waar je wil zijn als je wel hulp aanvaardt. Dat was op een gegeven moment wel een soort van moment dat ik dacht: oh ja, nou ja, misschien is het wel interessant om te kijken of ik een soort coaching daarin kan vinden.
Ja.
Dus het was niet echt per se een heel duidelijk punt, maar wel een soort opbouw er naartoe, zeg maar.
Ja. Ja. Het bijzondere was wat wij hebben gedaan ook samen, was niet echt type coaching. Want je zei ook van je was ergens ook heel erg door verrast, hè, van onze sessies. Er waren ook dingen die je hadden verrast. Kan je ook aangeven wat jou bijzonder had verrast?
Nou ja, wat ik wel heel erg merk, wat wij natuurlijk hebben gedaan, is jij werkt heel veel met bepaalde oefeningen. En ja, wat lastig is, soms zeggen mensen iets tegen je en dan snap je op zich al wat ze zeggen, maar voel je dat niet per se op die manier of ja, komt het niet, nog niet helemaal binnen zoals het, zeg maar niet. Nog niet dat je er dan echt iets aan gaat veranderen of zo. Dus, en ja, je had natuurlijk wel bepaalde oefeningen, eigenlijk hele simpele oefeningen vaak, waardoor je ineens doorkreeg wat je eigen gedrag is.
Juist, mooi, goed om te horen.
Ja, en dat of nou ja, verraste, ja, dat verraste me wel op een bepaalde manier wel, omdat ik dan merkte van, oh ja, dit is dus wat ik soort van automatisch ja, zonder over nadenken, is dit mijn gedrag? Terwijl het is helemaal niet wat ik wil of zoiets, of wat ik
Ja, want je gaf aan ook dat je op dat moment ook er tegenaan liep, dat je in je eigen bedrijf, dat je daarin te veel zat, waardoor je eigen persoonlijke ontwikkeling ook daarin wat achterliep en dat je moeite had je eigen plek echt in te nemen. Kun je ook aangeven welke veranderingen en inzichten je hebt opgedaan die je nog steeds toepast, die je daarin hebben geholpen om dat te doorbreken en te veranderen en echt definitief te veranderen voor jezelf?
Nou, ik denk wel soms gewoon wat meer mijn eigen keuzes maken en blijven bij mijn gevoel en mijn eigen. Ja, soms is het misschien hoe meer je als je voor een bepaalde keuze staat, denk dat heel veel mensen, maar ik had dat ook een beetje de neiging hebben om dan het heel erg te overdenken of met allerlei mensen te bespreken en allerlei meningen erin mee te nemen en. Maar ja, het gevaar is ook een beetje dat je dan niet meer kiest voor wat je zelf hebt gevoeld in eerste instantie. En ik denk dat dat wel belangrijk is. Dat je, ja, je hebt een bepaald gevoel nou eenmaal omdat dat maakt wie je bent. En dus iets meer durven te vertrouwen op wat je eigen ingevingen zijn. Zonder dat je misschien al meteen kan beredeneren van, oh. Je weet nooit wat er natuurlijk in de toekomst gaat gebeuren. Dus je weet nooit of het goed gaat uitpakken of niet. Maar ja, op mezelf durven te vertrouwen is denk ik wel belangrijker daarin. Ja.
En als je één zin zou mogen meegeven, mag ook meer dan één zin zijn, aan vrouwen die ook in jouw situatie zitten, die nu twijfelen of ze hulp mogen vragen, wat zou je ze dan zeggen? Die misschien ergens in vastgelopen zijn of
Ja.
juist te veel lasten van anderen op zich nemen.
Ik denk dat er, misschien is dat ook wel een soort van generatieverschil, maar ik denk wel dat er een soort van, zeg maar, dat er een soort van taboe hangt op hulp vragen of op bijvoorbeeld bij een psycholoog gaan kloppen of bij een coach of bij op wat voor manier dan ook, bij iemand die je op een mentale manier kan helpen, omdat mensen denken van, oh ja, nou, dan moet er wel echt iets aan de hand zijn met mij. Dan misschien heb ik dan
Ja.
wel een depressie of weet ik veel wat. Of ja, dat doe je niet zomaar of zo. Terwijl eigenlijk denk ik zeg maar, je denken en je doen is net als je lichaam. Je gaat ook naar een sportschool om jezelf sterker
Ja, heel mooi gezegd.
en zonde om dat niet te doen op mentaal vlak, vind ik. Plus, ik denk dat als je hulp accepteert van andere mensen, dat je veel sneller komt waar je uiteindelijk komen wil, dan dat je alles in je eentje uitprobeert. Terwijl dat is heel herkenbaar, want ik wil ook alles altijd in mijn eentje uitproberen.
Ja,
Heel
ik snap
eigenwijs.
precies wat je bedoelt.
Leuk wat iemand tegen me zegt, maar ja. Maar toch denk ik wel dat het heel erg, ja, dat je sneller komt waar je wil zijn als je durf te kijken naar je eigen gedrag.
En wat vond je fijn en helpend in de manier waarop we samenwerkten?
Ja. Nou, ik denk dat die oefeningen. We hadden bijvoorbeeld. Dat is misschien wel een leuk voorbeeld. Een van die oefeningen was. Toen zei je tegen mij: Nou, ga staan. Dus nou, ik ging staan. En toen gaf je me een boek. En die hield ik zo vast. En toen gaf je me nog een boek. En nog een boek. En nog een boek. En volgens mij hebben we daar ongeveer een kwartier lang. Heb je alleen maar boeken opgestapeld. Tot ik het bijna niet meer kon vasthouden. En ik zat wel een beetje van: Ja, het wordt nu wel heel zwaar. Maar ja, ik
Ja.
stopte niet met stapelen. En ik dacht: Ja, je geeft mij deze boeken. Dus ik moet het maar vasthouden, denk ik dan.
Ja.
Nou ja, op een gegeven moment viel alles volgens mij zo'n beetje om.
Alles viel op de grond, bij wijze van spreken. Alles was op de grond gevallen.
Ja, bijna wel. En
Ja.
toen zei je van, waarom zei je geen stop? Toen zei ik, ja, ik weet eigenlijk niet waarom zei ik geen stop. Omdat
Ja.
jij doorging met stapelen. En toen realiseerde ik me wel van, oh ja. Dus
Ja.
dit is een hele. Het was op een hele fysieke manier, zeg maar, duidelijk geworden van, oh ja. Soms werpen mensen gewoon iets in je schoot. Misschien wel zonder dat ze er zelf over nadenken. Maar als je niet zelf zegt. Nu is het even te veel. Ik wil dit niet voor je dragen of ik kan het niet voor je dragen. Dan blijft het maar stapelen. Dus het is echt aan jezelf om daar een stop op te zetten. En niemand anders doet dat per se voor je of bij je.
Dus wat je echt aangeeft, het is belangrijk ook dat je grenzen aan kan geven.
Ja.
Je persoonlijke ruimte. En soms is het wel goed dat je jezelf uitdaagt om er juist overheen te gaan. Maar er zijn ook situaties waarin het belangrijk is dat je je grenzen ook gaat herkennen.
Ja.
En in welk opzicht ben jij nu in staat om dit nu wel goed te doen ten opzichte van daarvoor?
Ja. Ik denk dat ik wel iets vaker kan denken van, oh ja, volgens mij wordt het me nu eventjes iets te veel. Wat vind ik nou zelf echt belangrijk en wat heb ik nu op dit moment zelf nodig? En ik sta daar nu gewoon wat vaker bij stil dan dat ik eerst deed. Eerst was, ja, kan jezelf een beetje verliezen in, mailtjes die je hebt gehad waar dingen in staan waar je denkt, oh, daar moet ik nog iets mee doen. En ja, dat je eigenlijk gewoon gaat rammen, omdat je denkt dat. Ik denk dat ook heel veel mensen het idee hebben van, ja, als ik maar heel veel werk, dan ben ik heel goed bezig.
Ja.
Het is eigenlijk helemaal, ja, ik weet niet. Ik heb voor mijn gevoel ervaren dat dat niet altijd beter is. En ja, ik vind dat soms nog steeds wel lastig hoor. Het blijft denk ik een proces. En ik denk dat dat ook wel normaal is. Maar ik heb wel steeds meer voor mezelf dat ik denk, nou ja, dat ik even stilsta bij mezelf. Waar haal ik nou wel energie uit en waar niet? En soms is het misschien niet eens heel logisch. Dan is er iets waar ik in eerste instantie ooit heel veel energie uit haalde, maar nu ineens niet meer. En dan kan ik misschien nog helemaal niet zo goed aan mezelf uitleggen waarom niet. Maar ik weet wel dat het zo voelt. En ik durf nu wel wat eerder daarop te acteren. En dan ook echt te gaan onderzoeken van, hé, waar komt dat dan vandaan? Misschien moet ik stoppen met datgene, ook al was het ooit iets wat me wel energie gaf. Dan dat je maar doorrent omdat je denkt dat je het moet doen voor jezelf.
En welke rol speelt het besef van plek innemen in jouw plannen voor de toekomst van je bedrijf, maar ook voor jou persoonlijk?
Nou, ik denk wel als ik mijn bedrijf wil laten groeien, dat ik ook echt wat meer moet durven mijn eigen keuzes te maken. Los van wat andere mensen zeggen of
Dus niet
vinden.
andere mensen daarin pleasen en zo en
Ja.
tevreden stellen.
Ja. Ik denk dat dat zeker meespeelt. Ja, en ook wel gewoon. Soms kan je misschien iets nog niet helemaal uitleggen waarom iets op een bepaalde manier voelt. Of waarom je denkt, nou ja, dit is gewoon wat ik heel graag wil. En mijn neiging was al, ja, niet dat het slecht is om advies, zeg maar, met andere mensen over ergens over te praten. Maar ja, het helpt soms ook niet om te veel naar je omgeving te luisteren. Terwijl je eigenlijk al wel een bepaald gevoel hebt van, nou ja, dit wil ik heel graag. Het kan ook zijn dat mensen je daar dan een beetje uit gaan praten of. En dat is ook logisch, want mensen proberen natuurlijk met je te sparren van, goh, heb je het wel goed doordacht? Pas op voor dit soort gevaren, pas op voor dat. Maar
Ja.
in dat hele soort van beginstadium waarin je net, ja, bedacht hebt dat je iets, of het gevoel krijgt van, oh, ik vind dit heel erg tof, ik wil dit eigenlijk meer gaan doen in mijn leven, zonder dat je het misschien echt kan uitleggen nog, of ik denk dat je dat gevoel ontstaat en dat je daarna pas een soort van ervaringen gaat opdoen die bevestigen dat je dat gevoel juist is. En dat iets is wat je graag wil en wat je misschien ook goed kan op een gegeven moment en waar je een passie voor krijgt. Bijvoorbeeld, nou, ik heb dan bijvoorbeeld met reisfotografie. Ja, dat is. Ja, ik denk dat je dat soort dingen moet je gewoon gaan doen en gaan ervaren. En dan word je steeds sterker in dat gevoel en dan wordt dat gevoel ook bevestigd. Maar als je heel erg in de beginfase al heel erg wordt afgeremd door je omgeving,
Ja.
dat er misschien wordt gezegd, vanuit een goed hart waarschijnlijk, maar oh, zou je dat wel doen? Heb je wel
Ja.
hierover nagedacht? Heb je wel daarover nagedacht? Is daar wel geld in te verdienen?
Het is
Ja.
heel beschermend eigenlijk, hè? En heel,
Ja.
ja, misschien ook een beetje bezorgd. En wat ik misschien ook wel kan benoemen is, je hebt een Indische achtergrond. En ik ben daar zelf ook wel bekend mee. Daarin zie je ook heel vaak dat de mensen heel bescheiden zijn. En ook vaak, wat je ook eens hebt aangegeven, bijvoorbeeld weinig kunnen vragen voor bepaalde opdrachten, waar ze toch heel veel waardevol werk voor hebben geleverd.
Weinig geld bedoel
Ja,
je?
wel, ja, heel weinig geld voor hebben gevraagd. Ja, klopt. Of misschien onvoldoende hebben gevraagd ten aanzien van de waarde die ze hebben geleverd. Als jij gaat kijken naar jouzelf, jouw kijk en waarde op geld, in hoeverre heeft het jouw kijk en waarde op geld daarin ook beïnvloed vanuit jouw achtergrond?
Ja. Nou ja, dat die Indische achtergrond is best wel iets waar ik als volwassen mens ineens veel meer mee bezig ben geweest dan als kind. Als kind was ik me daar helemaal niet, ja, was ik er helemaal niet echt mee bezig. maar als volwassene ja, werd ik daar steeds wel ook wel nieuwsgieriger naar. En ik denk wat iets wat al wel een beetje daagde, maar wat onze sessies ook wat meer hebben blootgelegd, is dat ooit een heel sterk overlevingsmechanisme is geweest om voor elkaar te zorgen in moeilijke tijden. Ja, vaak grote families, waarin ook misschien niet altijd veel geld was. Ja, moest toch overleefd worden en moest iedereen zijn steentje bijdragen. Dus dat soort van oerinstinct om voor elkaar te zorgen en niet te veel voor jezelf te vragen. Dat is op dat moment waarschijnlijk een overlevingsmechanisme geweest wat nodig was. Maar ik denk dat dat nu ook nog doorspeelt in mijn generatie. Dus eigenlijk is dat al de derde generatie. Mijn oma heeft bijvoorbeeld in Indië gewoond. Dus, en misschien nog wel een generatie na mij. Ja, dat je soms niet dat je, ja, hoe zeg je dat? Dat je snel voor een ander wil zorgen en wil zorgen dat alles goed is. En niet, ja, dat niemand ook last van je heeft of dat je. Dus in termen van geld is dat denk ik ook wel. Nou, ik denk ook weer niet helemaal dat het zo is dat alle Indische mensen niet genoeg geld durven te vragen voor hun.
Nee, maar het is misschien een fenomeen wat wellicht vaak terugkomt. Zou het niet kunnen zijn dat het ook te maken heeft vanuit de voorouders ook met de oorlog vanuit wat ze dan noemen het Jappenkamp, dat het ook een enorme impact heeft gehad, dat er ook taboes zijn geweest, dat er niet over gesproken mocht worden. En dat daardoor mensen zich ook vooral vanuit die cultuur zich wegcijferen van anderen.
Ja, nou ja, ik denk niet. Ja, precies. Ik denk wel dat er inderdaad, dat het, nou, het is ook wel een soort van algemeen bekend dat het Indisch zwijgen, zeg maar. Dat er ja, in generaties in de oorlog gewoon heel heftige dingen zijn gebeurd die zo heftig waren dat daar niet over werd gesproken of dat het te moeilijk was om daarover te praten. En dat mijn generatie daardoor eigenlijk niet zo goed weet. Het is natuurlijk ook een onderdeel van wat er is gebeurd en van waar je vandaan komt als mens. Dus ik denk dat er ook een stukje. En wat nu heel erg aan de hand is, denk ik, is dat die generatie die het echt heeft meegemaakt, en die verhalen kent en die weet, die begrijpt waar dat eigenlijk dat trauma waar dat ontstaan is. En hoe dat in elkaar zit en waarom dat er is. Die generatie is eigenlijk nu ja, aan het verdwijnen. En ik denk dat er daarom bij mijn generatie dus heel erg duidelijk een soort van, steeds meer een soort van urgentie is om te begrijpen wat er nou precies gebeurd is. En waarom bepaalde dingen misschien onbewust ook wel ook in ons gedrag doorspeelt. Want familie, voor mij bijvoorbeeld, is familie altijd een heel belangrijk iets geweest. Zeg maar, Ja, ik heb door het jaar heen 100.000 familieafspraakjes en dit en dat. Dat mijn vrienden ook zeiden, nou ga je nou alweer op familieweekend? Die was toch vorige keer ook al. En ik vind, ja, ik ben hartstikke blij met mijn familie. Is altijd super fijn en super gezellig. En ik zou het echt
Ja,
niet
het
anders
is heel
willen.
hecht ook, hè?
We zijn heel hecht. We zien
Ja.
elkaar veel. Het is wel zo dat er niet vaak niet over moeilijke dingen wordt gesproken. Of weinig.
Zijn er momenten geweest dat je jezelf bijvoorbeeld terugtrok of niet volledig zichtbaar durfde te zijn, omdat je misschien onbewust loyaal bleef aan hoe het thuis ging?
Ik weet niet zo goed of zeg maar.
Bedoel ik dus meer in de vorm van dat je minder vraagt als ondernemer dan de waarde die je eigenlijk hebt gebracht qua geld, dat je bij minder vraagt voor je dienst vergeleken met andere videografen, en dat dat ook een rol speelt vanuit bepaalde familiepatronen waarbij je het ook hebt kunnen zien.
Ja, ik denk wel dat het nu wat meer begint te dagen, dat dat misschien is waar dat ook wel een beetje vandaan kan komen. Sowieso, nou ja, ik vind sowieso altijd wel. Maar ik denk dat heel veel ondernemers het lastig vinden om een goede prijs te bepalen voor de dienst die ze leveren. Maar ik had daar ook wel last van. En soms ben ik wel geneigd om dan minder te vragen dan wat andere videografen ervoor zouden vragen, bijvoorbeeld. En ik denk dat inderdaad in onze sessies wel duidelijk werd van, oh ja, dat kan misschien ook wel te maken hebben met een soort van familie. Ja, hoe zeg je dat? Dat alles goed moet zijn en dat je niet een soort van voorkomendheid. Ja, dus ja, in die zin misschien wel. Het is in ieder geval wel iets waar ik wel te maken mee heb. Dat ik af en toe denk, oh, had ik hier niet eigenlijk wat meer voor kunnen vragen? Of oh, ik heb hier nu eigenlijk veel meer tijd en moeite in gestopt dan wat ik ervoor gevraagd heb in eerste instantie. En ja, dus dat is deels denk ik ook wel het ondernemen en het gewoon leren wat je waard bent.
Maar ook natuurlijk privé, hè? Dat je ook privé misschien wellicht meer in iets hebt gestoken dan de ander qua tijd. Dus het werkt eigenlijk tweedelig.
Ja, zeker.
Hoe is dat nu als je kijkt qua werk en privé, van wat je net hebt benoemd?
Ja, ik denk dat daar inderdaad ook wel dingen veranderd zijn. Maar voor mijn gevoel gaat dat niet van de een op de andere dag, maar is het meer een soort proces. En dat
Juist.
je tegen dingen aanloopt en dat ik nu hele andere keuzes maak dan die ik misschien 5 of 10 jaar geleden maakte. Ook in banden en relaties met mensen om me heen. Ja, waar ik vroeger misschien vanuit een soort. Ja, het dus misschien inderdaad ook wel willen zorgen voor een ander. Wat dus een beetje in dat familie zit. Ook daaruit keuze maken van, oh, oké, ik zie dat iemand iets nodig heeft. Want op een of andere manier heb ik wel het gevoel dat ik dat snel door heb bij mensen. Van, oh, iemand zit niet lekker in zijn vel. Of ja, dat ik dat dan snel zie of zo. Maar dat mijn eerste neiging vroeger misschien wat meer was, oh, dan moet ik daar iets mee gaan doen. Dan moet ik het gaan oplossen voor iemand. Terwijl dat is helemaal niet altijd mijn plek. Of eigenlijk is dat meestal sowieso niet mijn plek.
Het is niet jouw rol eigenlijk. Je nam een rol in die niet van jou was. Zo, moet ik het zo zien?
En ik denk dat ik nu wel veel meer denk van ja, oké. Iedereen loopt wel eens ergens tegenaan, maar dat is ook aan jezelf om dat op te lossen en niet aan mij, zeg maar. En ik denk dat inderdaad onder andere jouw coaching, maar ook wel gewoon al ervaringen überhaupt in het leven me daarin
Mooi.
hebben geholpen om wat meer te zien van oké, wacht, volgens mij is het veel belangrijker om meer naar mezelf te kijken dan dat ik naar een de neiging heb om naar een ander te kijken en bij een ander te zien van, oh, volgens mij gaat het, is dit, vindt die persoon dit moeilijk of dat moeilijk. Terwijl, ja, het is veel belangrijker om te kijken, ja, wat heb ik eigenlijk nodig en waar heb ik behoefte aan en wat. Dus dat besef en die omschakeling is voor mijn gevoel wel een omschakeling geweest van een aantal jaar en nog steeds een proces, maar af en toe meer voor mezelf kiezen en gewoon over nadenken. En ook stilstaan bij wat heb ik nou nu nodig in mijn leven en van wie en waarom. Ja, dat heeft me wel geholpen om meer mijn eigen plek in te nemen, inderdaad.
Zijn er inzichten of veranderingen die je nu nog steeds toepast, ten aanzien van de samenwerking die we samen hebben gehad, van wat je net hebt benoemd?
Ja. Ja, zoals ik zei, ik denk dat dat echt een beetje een proces is. Nou ja, bijvoorbeeld in het ondernemen merk ik wel dat ik af en toe kan denken van oké, nou ja, misschien moet ik deze klus dan gewoon niet doen als er zo weinig budget voor is. Want ik heb nou inmiddels ook gewoon echt wel ervaring op gedaan. Me geïnvesteerd, tijd in geïnvesteerd en geld geïnvesteerd om beter te worden. Dus dat mag dan ook best wel terug te zien in de prijs die ik vraag voor wat ik doe. En ja, dus daar komt het bijvoorbeeld wat terug. Maar ik denk ook wel gewoon in banden met mensen in mijn omgeving dat ik gewoon wat eerder. Nou, ik denk dat het vooral eigenlijk terugkomt in dat ik gewoon meer sta bij wat heb ik nu nodig. En minder bezig ben met dat ik het gevoel heb dat de omgeving iets van mij nodig heeft. Wie het ook is, of het nou een zakelijke relatie is of niet, of een persoonlijke relatie. Dat ik meer ga kijken, oké, wat wil ik? Waar ben ik nu aan toe? Waar krijg ik energie van en waarvan niet? En daar ook gewoon op durven handelen en ja, minder bezig zijn met, oh, wat vraagt de omgeving voor mijn gevoel van mij?
Ja, je had het net over over je omgeving ook. En wat ook naar voren kwam was dat het heel erg op veilig werd gespeeld. Van neem vooral niet te veel risico's, kies voor zekerheid. En zorg gewoon goed ervoor dat je zeker weet dat het niet misgaat. Als je daarna terugkijkt, wat zou jouw omgeving, jouw familie of jouw directe omgeving nu zeggen over jouw groei als ondernemer op dit moment ten aanzien van hoe het eerst was?
Ik weet niet of ze daar per se nu al een verschil in zien. Want, nou ja, ik denk dat het gewoon een proces is.
Natuurlijk, ja, het zijn kleine stapjes, maar ten aanzien van de stapjes die je nu hebt gemaakt vergeleken met, laten we zeggen, een half jaar geleden.
Ja. Ja. Dat vind ik wel lastig. Ik weet niet zo goed of mijn omgeving per se ook ziet wat er veranderd is. Ik denk dat het voor mijn gevoel meer een interne verandering in mijzelf is. En dat
Ja.
het is meer een gevoel wat er bij mij binnen is veranderd en wat er misschien ook nu wel wat meer uitkomt. Ja, ik denk dat de grootste verandering gewoon geweest is dat ik iets meer bij mezelf naga en stilsta wat ik nodig heb en wanneer en waarom, zeg maar. Misschien is dat iets wat mijn omgeving wel of niet merkt, maar ik merk wel dat ik dat zelf in ieder geval meer nu doe.
Ja, dat is belangrijk, hè, dat ik het eerst zelf ook ervaart en merkt.
Ja.
En wat gun jij eigenlijk andere vrouwen, maar natuurlijk ook mannen, die hierna zouden luisteren naar deze podcast? Wat gun jij hun in dit opzicht?
Ja. Ik denk. Zeker mensen, nou ja, eigenlijk voor iedereen, ook als je niet een ondernemer bent, denk dat het gewoon heel waardevol is en ook heel normaal is om af en toe even stil te staan bij je persoonlijke groei en bij je persoonlijke ontwikkeling. Want heel vaak zijn we allemaal heel erg bezig met, oh, hoe kan ik dingen in mijn werk anders doen of verbeteren? Of hoe kan ik fysiek sterker of fitter worden? Maar niemand, of tenminste, weinig mensen vragen zich af hoe kan ik als mens, zeg maar, persoonlijk op persoonlijk groei en op persoonlijk vlak sterker worden. En dat is eigenlijk best wel zonde, want ik denk dat er gewoon heel veel te leren valt. En dat het ook helemaal niet betekent dat er iets mis met je is. Ik vind het eigenlijk alleen maar heel sterk als mensen hulp durven te vragen bij dingen waar ze tegenaan lopen. Of het nou iets heel groots is, of misschien wel helemaal niet iets groots, maar het gewoon voelt van, oh. Nou, daar hebben we het ook wel eens over gehad. Ik denk dat het hartstikke mooi zou zijn als je bijvoorbeeld gewoon één keer in het jaar of één keer in het half jaar een paar sessies doet, waarin je gewoon even weer een soort van incheckt bij jezelf van, hey, ben ik nog aan het doen wat ik wil doen? Ben ik nog gelukkig met de dingen die ik aan het doen ben? Hoe sta ik nu in het leven? Ik denk dat je dat alleen maar veel sterker maakt als mens. En ik heb soms het idee dat mensen daar een beetje bang voor zijn, omdat je dan echt
Maar
jezelf
waar zou het aan liggen dat
aankijken.
mensen die hulp niet durven te vragen? Dat ze het steeds uitstellen
Ja.
of niet die stap durven te maken als je kijkt ook naar je omgeving en ook naar jezelf daarin?
Ja, ik denk omdat je toch jezelf moet aankijken en moet toegeven waar jij als mens misschien voor jezelf ook tekort komt. En dat is best wel pijnlijk. Het is helemaal niet zo leuk om aan jezelf toe te geven, hey, blijkbaar ben ik veel meer met een ander bezig en helemaal niet genoeg met mezelf. Dat is best een harde realisatie om te hebben. En ja, dat is best wel. Dat kan wel eventjes een soort van naarvoelen of zo. En dat is. Ja, ik denk dat heel veel mensen dat liever uit de weg gaan. Maar dan blijft dat altijd een beetje borrelen in een. Ergens achter in je hoofd. Of echt. Weet je, ja. Van oh. Ja, als je nooit jezelf een soort spiegel voorhoudt, dan zie je ook niet waar verbeterpunten zijn, maar ook niet waar je dus heel goed in bent.
Juist.
Als
Dat is ook wel
persoon.
belangrijk.
Ja. Dus ik denk dat, ja, om je sterke en zwakke punten te kennen als mens en als persoon en niet alleen maar op het vlak van werk waar je goed in bent, dat is denk ik heel erg waardevol, omdat je daar zelf ook verder mee komt. Ik denk dat heel veel mensen het dus spannend vinden om zichzelf daarin aan te kijken. Maar ja,
Ja.
dat is ook een mooie uitdaging.
Ja. Misschien kan ik nog één vraag stellen, wat in de lijn hiervan is. Wat heb je geleerd over jezelf ook door naar je eigen familiedynamiek te kijken, door dat te onderzoeken?
Ja.
Welke inzichten heb jij meegenomen die jou nu helpen bij jouw bedrijf en onderneming? Want het heeft ontegenzeggelijk een rol gespeeld natuurlijk daarin.
Ja, nee, klopt. Nou, wat ik me heel erg realiseerde, en ik vind dat ook, ja, ik ben er nog steeds wel heel veel mee bezig, is dat mechanisme van wat denk ik bij heel veel inderdaad Indische mensen speelt, maar misschien wel bij meer mensen met een migratieachtergrond bijvoorbeeld, dat er een overlevings mechanisme is geweest, omdat mijn familie in ieder geval, mensen uit mijn familie, ja, best wel hele heftige dingen hebben meegemaakt in de oorlog en moeilijke tijden hebben gehad. En het mechanisme is denk ik geweest om voor elkaar te kunnen zorgen en voor elkaar te kunnen zijn. En dat is ook waarom we nu zo'n mooie, hechte familie hebben.
Ja,
Het is niet iets
klinkt
negatiefs.
heel fijn.
Ja, het is niet. En dat is denk ik een beetje waar het ook wel wat moeilijk maakt. Dat die trauma's en taboes, dat het iets negatiefs is. Maar het is niet per se zo. Het is alleen zo dat mijn generatie, ik moet dat gewoon leren. Als ik het probleem niet begrijp, kan ik het ook niet oplossen binnen mezelf.
Juist.
Dat is denk ik wat ik wel waar ik meer inzicht in kreeg van. Oh ja, als ik niet. Eigenlijk niet helemaal begrijp waar dat trauma vandaan komt of waar de bepaalde mechanismes vandaan komen bij mijn ouders, bij mijn opa's en oma's en dan verder misschien daarvoor nog wel.
Ja.
Dan kan ik het zelf ook niet iets mee doen. En dat houdt je gevangen eigenlijk in een
Ja, wat
soort.
je ook vaak ziet bij heel veel culturen, zoals de Chinese cultuur en zo, en ook de Hindoestaanse, dat ze het vaak buiten zichzelf zoeken, en ook de Indische cultuur. Terwijl als je het in jezelf gaat zoeken, dan kom je toch vaak dichter bij de bron waar het vandaan komt. En dat is vaak je interne bron, dat daar iets ook in verankerd is, wat generaties lang doorgegeven is. Bijvoorbeeld de oorlog vanuit het Jappenkamp, maar ook bijvoorbeeld andere traumatische gebeurtenissen wat mensen in de Tweede Wereldoorlog of in de slavernij, bijvoorbeeld van mensen met Surinaamse achtergrond hebben meegemaakt. En dat kan ook impact hebben van hoe jij nu bent als persoon.
Ja, zeker. Maar dat is ook wel iets wat jij interessant vindt, toch? Juist die generatieverschillen binnen mensen met een buitenlandse afkomst.
Juist, omdat je ziet dat mensen ook erin vast kunnen lopen, omdat ze dan het idee hebben, wat ik ook vaak zie bij Keti Koti, dat is de dag van slavernij, dat is 1 juli.
Ja.
Dan zie je vaak dat ze dan nog wenen over wat er toen honderden jaren geleden, of misschien 40, 50, 60 jaar geleden is gebeurd. En met het idee alsof, ja, je kan het verleden niet meer veranderen in geschiedenis, maar je kan wel hetgeen veranderen van hoe het nu is.
Ja.
Door in het hier en nu te zijn en juist te leren van jouw eigen geschiedenis. En daarin jouw voordeel mee te doen door te kijken van oké, hoe kan ik nu impact maken door hetgeen wat toen is gebeurd, dat ik dat kan omdraaien.
Ja, dus
Dat
eigenlijk.
degenen die na mij komen er ook baat bij zullen hebben.
Ja, dus eigenlijk inderdaad die mechanismes omzetten in een kracht.
In een kracht, ja.
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 Ja, ik denk dat wel heel erg waardevol is voor heel veel mensen. Voor mij is
Absoluut.
het wel heel waardevol geweest. Ja.
Is er nog één ding waar je op terug zou willen komen? Als je wat we misschien nog niet hebben besproken, wat je nog zou willen zeggen?
Ja. Nee, ik denk dat het gewoon. Ja. Ik denk dat het heel waardevol is hoe jij. Vooral met die oefeningen zichtbaar maakt waar bepaalde. Ik denk dat je, of tenminste laat ik het ook voor mezelf zeggen, dat ik in eerste instantie op zich wel heel erg een bepaald soort van inzicht had van hé, er zijn wel familietrauma's en dingen die in mij als mens doorspelen en ook in mijn onderneming doorspelen, zeg maar. Maar dan, je kan dan nog niet zo heel veel met die. Met de dingen die je observeert. En ik denk dat het daar heel erg fijn bij is om daar hulp bij te hebben. En ik vind dat de manier waarop jij dat doet met bepaalde oefeningen, het heel praktisch en inzichtelijk maakt. En dat is denk ik veel waardevoller dan soms dan dat je er heel lang over gaat praten met iemand. Wat is ook, kan wel ook waardevol zijn, maar soms moet je het even voelen en ervaren.
De combinatie is ook heel goed. Ja.
Ja. Dus dat heeft me wel heel erg geholpen. En ja, ik denk zeker dat het voor andere mensen ook zo goed zou kunnen helpen als je er voor open durft te stellen om jezelf aan te kijken in de spiegel.
Ja, heel mooi en bijzonder dat je het hebt, dat je het zo deelt. Ik vond het ook heel fijn om je ja, hier als gesprekpartner te hebben. En dat je ook jezelf dus open te stellen om jouw verhaal te delen. En ik geloof ook dat jouw verhaal heel veel mensen en luisteraars zal inspireren.
Zou
En
mooi zijn,
ja,
ik
ik wil
hoop.
je danken voor je tijd, Toos. En ik wil ook de luisteraars die de tijd en moeite hebben genomen om te luisteren, ook bedanken. Misschien herken je iets in Toos haar verhaal. Misschien herken je jezelf. Misschien is dit wel jouw moment om te kiezen voor rust, voor ruimte, voor richting, voor jou. Zodat jij, als hetgeen wat misschien vastzit van binnen, dat je dat weer op de rit kan krijgen. Dan is dit jouw moment, dan is dit jouw kans. Ik wil iedereen bedanken voor het luisteren. En ik wil Toos ook bedanken voor dit gesprek.
Ja, jij ook bedankt.
Yes.